Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabrielle Adair. Informateur Kim Putters presenteert vandaag een mogelijke route naar een nieuwe regering. Na de vorige mislukte formatieronde moest het nu vooral over de vorm gaan. Politiek redacteur Lemia Aharwai blikt voorzichtig vooruit. Brengt dit rapport Nederland dichter bij een rechtsradicaal kabinet? Ja, Lemia, vandaag komt het rapport uit van informateur Kim Putters over de formatie. Wat weten we nu?
In ieder geval dat ze eruit zijn met z'n vieren. Dus dat PVV, VVD, NSC en BBB in een volgende ronde met elkaar door willen gaan praten. En dat kun je gerust een doorbraak noemen, want de vorige formatieronde eindigde met een mislukking, omdat NSC wegliep.
Ja, precies. En hoe heb je dan deze formatieronde ervaren?
Ja, heel kort samengevat is het heel veel wachten. En dan is het heel goed luisteren naar wat zeggen ze precies.
Ja, er worden constructieve stappen gezet in mijn beleving. Anders zou deze ronde niet doorgaan.
Of wat willen ze absoluut niet zeggen?
Dat is aan de heer Putters om daarna dat op te tellen, af te trekken en
ja, maar
het
advies voor
te leggen.
Is dat voor u
dat is voor mij aan tafel.
En informateur Kim Putters die zocht ook steeds naar woorden om uit te leggen dat hij eigenlijk niet zoveel kon zeggen.
Ik ben druk bezig om dat voor te bereiden richting het eindverslag. Maar we zijn nog niet zover dat er conclusies getrokken kunnen worden.
Het waren constructieve gesprekken, maar inhoudelijk ga ik daar helaas niks over zeggen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ik zit midden in mijn onderzoek.
En je noemde al de informateur Kim Putters. Hè? Hoezo was nou juist hij degene die deze formatieronde ging onderzoeken, ging leiden?
Nou, Kim Putters staat hier in Den Haag al jaren bekend als iemand die goed weet wat er in Nederland speelt. En nu staat hij aan het hoofd van de SER, de Sociaal Economische Raad. Hiervoor was dat jarenlang bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. En het SCP, afgekort, onderzoekt hoe het gaat met Nederland. Even heel kort gezegd. En dat doen ze meermaals per jaar. Dus je kunt je voorstellen dat Kim Putters regelmatig langskwam, uitgenodigd werd door fractievoorzitters van partijen die zich dan wilden laten bijpraten over ja, de toestand van Nederland, of eigenlijk het humeur van Nederland. Daar staat hij ook echt onbekend. Dus dat is een belangrijke reden geweest om hem aan te wijzen als informateur. Maar misschien nog wel belangrijker is de grootste partij, in dit geval dus de PVV, die is verantwoordelijk voor het aanwijzen van een informateur. En in dit geval is ook voor Putters gekozen, omdat, nog even terug naar die vorige ronde die dus mislukt was, waar NSC was weggelopen. Ja. Wilders moest een soort van handreiking doen om NSC binnenboord te houden. En dit was zo'n handreiking. Putters is populair binnen NSC. En dat ontzicht Putters enorm waardeerde, dat kon je ook wel horen op een van de ledenbijeenkomsten die NSC organiseerde, nadat het was geklapt, de vorige formatieronde. Daarin hoorde je heel goed dat ontzicht blij is met Putters.
En Kim Putters, hij schreef in 2016 al een artikel met de titel Nieuw Sociaal Contract, heeft de afgelopen 10 jaar uitgebreid geschreven over de echte problemen van Nederlandse gezinnen. Ik heb er vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om tot een regeringsformatie te komen.
Nou goed, toen is Kim Putters op het toneel verschenen. Moest toen weer de hele formatieronde weer van vooraf aan opnieuw beginnen?
Nou, ja en nee. Dat is een beetje een dubbel antwoord op die vraag. Ja, zou je kunnen zeggen, want de vorige ronde was mislukt. Dus hij mocht het opnieuw gaan proberen. En ook ergens weer niet, want er is wel wat gebeurd in die vorige ronde onder Plasterk. Zo is er bijvoorbeeld een basislijn bedacht. Ik weet niet of je dat woord nog kunt herinneren.
Nee, eigenlijk niet. En ook niet wat het inhoudt.
Die vier partijen die moesten dus met elkaar een basislijn gaan bedenken wat betreft grondrechten en de grondwet en de democratische rechtsstaat.
Ja, daar was veel om te doen, ja.
Daar was veel om te doen. Dat was ook een hoorde voor vooral NSC om met de PVV aan tafel te willen hebben. Ze wilden daar vooraf gewoon een soort afspraken over maken.
Ja.
Dus in die vorige ronde is wel degelijk iets gebeurd. Het is alleen niet gelukt om die vier partijen toen al zover te krijgen om met elkaar te gaan praten, omdat de vorm van het kabinet een struikelblok was. Vooral voor NSC, die wilde niet in de meerderheidsregering stappen met de PVV. Bij de VVD klonken die geluiden ook. En het lukte Plasterk, dus het was niet zijn opdracht om het daarover te hebben. En dus werd de opdracht voor Kim Putters eigenlijk om zich juist daarop te gaan richten. Niet op de inhoud, maar wel op de vorm.
Ja, dat is wel een bijzondere opdracht op zich. Hè? Iets wat je niet zo vaak hoort.
Nee, eigenlijk komt dat zo'n beetje aan het eind van de formatie pas. En dat komt denk ik ook wel omdat in onze parlementaire geschiedenis tenminste vooral de recente geschiedenis, een meerderheidsregering
standaard is bijna.
Bijna standaard is. Dus ja, dan heb je de informatiefase waarin gesproken wordt over een coalitieakkoord, waarin afspraken gemaakt worden. En als dat gelukt is, dan is de formatiefase helemaal aan het einde. En dan worden de posten verdeeld en dan kom je dus tot een kabinet. En in dit geval, omdat het dus zo'n struikelblok was, was het wel nodig om het nu al over de vorm te hebben.
Ja, hoe heeft Putters dat vervolgens aangepakt?
Ja, hij heeft dus eigenlijk gekozen voor een soort van eigen opbouw. Hij heeft niet meteen die vier partijleiders bij hem geroepen om maar meteen van start te gaan. Hij is het anders gaan aanpakken. In zijn eerste week koos hij ervoor om hoogleraren en laat ik het ervaringsdeskundigen uit te nodigen. Denk aan hoogleraren die bezig zijn met publiek management bijvoorbeeld. Maar ook aan Gerdy Verbeet. En zij was kamervoorzitter op het moment in 2010 toen er sprake was van een ongewoon kabinet, namelijk een gedoogkabinet. Nou, je kunt je wel voorstellen wat voor vragen er aan haar werden gesteld door Putters. Hè? Hoe was de verhouding tussen Kamer en kabinet op dat moment bijvoorbeeld? En hoe was de verhouding tussen die drie partijen onderling? Hè? Hoe verhielden die zich dus ook? En dus dat heeft hij die eerste week gedaan. En daarin heeft hij ook heel nadrukkelijk uitgevraagd bij die experts, wat is een extra parlementair kabinet?
Ja, want je noemt nu al extra parlementair kabinet. Welke vormen zijn er dan precies die Kim Putters ging onderzoeken?
In de motie die door een meerderheid van de Kamer werd aangenomen, staat de opdracht die Putters kreeg. En dan ga ik even voorlezen. Met als opdracht de mogelijkheden te onderzoeken voor een vruchtbare politieke samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag. En dan sla ik een stukje over. Bijvoorbeeld in de vorm van een extra parlementair gedoog- of minderheidskabinet. En van deze drie vormen in deze motie is het de afgelopen weken hier in Den Haag vooral over een extra parlementair kabinet gegaan.
Maar wat is een extra parlementair kabinet?
Ja, dat is een goede vraag. Oh. En dat is dus ook de vraag eigenlijk die Putters aan het onderzoeken is.
Want daar is niet één duidelijke definitie van?
Niet echt. Okay. Ik bedoel, ik kan nu heel vaag gaan zeggen wat je tot nu toe hoort. Wat dus heel vaag is, namelijk een grote afstand tussen Kamer en kabinet. Bewindspersonen die ook van buiten komen, dus niet alleen van partijen zijn. Maar het is allemaal zo vaag dat dus Putters zelf dat is gaan onderzoeken. Met aan de ene kant heeft hij dat dus uitgevraagd bij experts. En aan de andere kant heeft hij ook aan al die verschillende partijen gevraagd, wat is jouw definitie van zo'n extra parlementair kabinet? Hoe zie je dat voor je? En hij heeft dus ooit bij een van die vele uitloopjes na de formatiegesprekken gezegd van, dat pakt hij dus samen om een soort definitie te schetsen van wat een extra parlementair kabinet is.
Na die eerste week, wat gebeurde er daarna?
Toen kwamen de fractievoorzitters van bijna alle partijen in de Tweede Kamer langs. Dus PvdA GroenLinks, Volt, CDA, D66. Dus ook de partijen die de afgelopen weken helemaal niet aan tafel hadden gezeten bij welke informateur dan ook. En ook helemaal niet van plan waren om zich te committeren aan een kabinet met PVV eraan.
Waarom dan? Waarom mochten zij langskomen?
Nou ja, er was een nieuwe informateur, Putters. En zij vonden het onbeleefd om te zeggen, we komen dan maar niet langs. Mm-hmm. En hij heeft natuurlijk altijd het recht om iedereen uit te nodigen. En hij wilde wel een beeld krijgen van hoe staan die andere partijen er nu in. Stel dat het aankomt op een andere vorm dan een klassiek meerderheidskabinet. Ja, hoe denken die andere partijen er dan over? En in de derde week, en het is goed om je achterhoofd te houden, Putters had dus maar 4 weken in totaal. Ja. Dus pas in de derde week is hij gaan praten met de fractievoorzitters, partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB in koppeltjes. En pas in de allerlaatste week, en dat is dus deze week, heeft hij ze alle 4 bij elkaar gezet. En ook nog eens buiten Den Haag. Dus hij is met ze naar een landgoed in Hilversum geweest.
Ja.
Met een overnachting. En daar hebben ze met elkaar gesproken. En hoe die gesprekken precies zijn gegaan, dat kunnen we waarschijnlijk pas na afloop reconstrueren. Maar dat het is gelukt, wijst erop dat het Putters in ieder geval is gelukt om genoeg basis te creëren voor die 4 partijen om te zeggen, we willen samen door.
Dan is misschien mijn vraag hoe de vier partijen er nu in staan een lastige voor jou om te beantwoorden.
Nou ja, over het algemeen valt daar wel wat over te zeggen. Kijk, we weten dat de PVV en Wilders het helemaal voor zich zien. Die willen ontzettend graag. Het is voor het eerst in het bestaan van de PVV dat die partij het grootst is. Mm-hmm. En dat regeringsdeelname, volwaardige regeringsdeelname, dus geen gedoogconstructie zoals 2010, voor de PVV een mogelijkheid is. Dus Geert Wilders heeft er alle belang bij dat dit lukt. Maar voor hem zijn er ook geen alternatieven. Dus Wilders kan niet zeggen, nou, jullie willen niet. Oké, dan ga ik wel verder praten met GroenLinks-PvdA. Want hij is uitgesloten door een heleboel partijen. Dus voor hem is het dit of niks. Nou, dan is er de BBB. Die wil ook ontzettend graag. Daar merkte hij eigenlijk al vanaf het begin ook dat zij niet dezelfde bezwaren hadden, principiële bezwaren, die wel leefden bij NSC en ook wel voor een deel bij de VVD. Dus ook zij hebben zoiets van tempo maken, we moeten gewoon met elkaar aan de slag. En dat ongeduld van Caroline van der Plas kon je ook heel goed horen eind februari. Toen zat zij aan tafel bij Humberto Tan. De gesprekken liepen toen echt heel moeizaam. En ja, je kon bij haar horen dat ze er eigenlijk wel een beetje klaar mee was.
Het is wel zaak dat we met z'n allen nu wel eens gewoon een knoop gaan doorhakken. Van oké, welke kant gaat het op? Partijen die niet willen deelnemen in een meerderheidskabinet en allerlei andere vormen naar voren brengen, dat mag. Maar op een gegeven moment, weet je, nee is ook een antwoord.
En overigens reageerde Wilders hier weer op bij een van die uitloopjes volgens mij door te zeggen, ja is ook een antwoord.
Ja is ook een antwoord.
Dat kan je nog verwachten.
Ja, precies. Dus daar merk je heel erg van, schuif alles nou gewoon opzij. We moeten met elkaar verder.
En dus eventueel in die vorm die steeds terugkomt, extra parlementair.
Ja, het liefst hebben die twee partijen een gewoon meerderheidskabinet. Ze zagen dat dat er niet helemaal in zat. En dus hadden ze zoiets van, oké, we zijn bereid om na te denken over andere vormen.
En hoe zit het met de NSC en de VVD dan?
Ja, dat zijn dus de twee partijen die er wat meer moeite mee hebben. En vooral bij NSC is dat echt een punt. Zowel in de fractie als in de achterban leven gewoon bezwaren. Dat zag je ook al in het eindverslag van de vorige informateur, van Plasterk. Even los van het feit dat zij wegliepen van de formatietafel, zag je ook dat de fractie, zelfs nadat ze afspraken hadden gemaakt over grondrechten en de democratische rechtsstaat, zei ja, even voor duidelijkheid, een meerderheidsregering zien wij gewoon niet zitten met de PVV. Dus daar leeft gewoon heel veel terughoudendheid. En die is er bij de VVD ook wel, hoewel daar wat minder aandacht voor is in de afgelopen weken. Ook daar is wel sprake van een verdeelde achterban. Er zijn mensen die zeggen, joh, dit is nou eenmaal de verkiezingsuitslag. Dit is een kans voor ons om op migratie, voor ons een heel belangrijk onderwerp met de PVV, eindelijk eens een keer stappen te kunnen zetten. En er is ook een deel van de achterban die zegt, nee, we hebben die partij niet voor niets al die tijd onder Mark Rutte uitgesloten. Daar hadden we redenen voor en die zijn nog niet weg.
En dat verslag komt er vandaag. Waar ga jij op letten?
Nou, op de definitie van een extra parlementair kabinet. En dat heeft dus ook te maken met hoe ingewikkeld samenwerken met de PVV is voor NSC en dus ook de VVD. NSC heeft er al vanaf de oprichting van de partij, helemaal niet zo lang geleden overigens, augustus van vorig jaar, al steeds op gewezen hoe belangrijk zij goed bestuur vinden. En Pieter Omtzigt maakt er een heel groot punt van, al jarenlang, dat er een afstand moet zijn tussen Kamer en kabinet. Dat zelfs als je Kamerlid bent van een coalitiepartij, dat je nog steeds je controlerende taak uit moet kunnen voeren. Dat verklaart ook dat hij er eigenlijk ook al vanaf het begin van de formatie op heeft gewezen. Laten we voor een alternatieve vorm gaan en niet voor dat klassieke meerderheidskabinet. Laten we voor een vorm gaan waarbij de afstand tussen Kamer en kabinet groot is en verzekerd is. En dus kwam hij met een minderheidskabinet of extra parlementair kabinet of een gedoogkabinet. En toch lijkt het er nu op dat het de bedoeling is dat alle vier de partijen het samen gaan doen. En dat ze dus ook allemaal bewindspersonen gaan leveren. En dat levert dan de vraag op, ja, wat is dan nog het verschil met een klassiek meerderheidskabinet zoals we dat nu kennen? En daar horen we nu dus drie dingen over terug als we die vraag stellen. Het eerste is, best belangrijk, die partijleiders, dat is de bedoeling nu, die blijven alle vier in de Tweede Kamer. Dus Geert Wilders, Caroline van der Plas, Dylan Jesselkus, nu nog minister, en ook Pieter Omtzigt.
Dus dat betekent dat Geert Wilders ook niet onze nieuwe minister-president wordt?
Ja, Dat zou dus betekenen dat hij geen minister-president van Nederland kan worden. En dat maakt het, ja, zo werkt politiek dus wel, dat maakt het wel weer draaglijker voor NSC. Want die partij die zegt al echt vanaf het begin, minister-president Wilders, dat gaat echt niet gebeuren. Het tweede waarin ze zeggen, hierin verschilt het toch echt wel van een meerderheidskabinet, is dat er ministers ook van buiten worden gehaald. En dat betekent dan, ja, je kan het heel breed opvatten. Mensen van buiten, zoals minister Kuipers van D66... ook aan het hoofd van het ziekenhuis stond. Of minister Dijkgraaf, die aan het hoofd van de universiteit stond. Die kwamen van buiten. Maar je kan het ook zien als in van andere partijen. Je herinnert je misschien nog van de coronacrisis, dat Martin van Rijn op een gegeven moment eventjes inviel op het zorgdossier. PvdA, terwijl het PvdA helemaal niet meeregeerde in die periode. En het derde punt is, er komt een regeerakkoord op hoofdlijnen. Ja, ik loop hier nog niet zo lang rond in Den Haag, 5,5 jaar. Maar dit is wel iets wat ik eigenlijk bij ieder nieuw kabinet hoor, dit voornemen van. Hè, we gaan voor een regeerakkoord op hoofdlijnen. In die end is het tot nu toe wel een behoorlijk gedetailleerd regeerakkoord geweest steeds. En dat heeft te maken met onderling vertrouwen. Een regeerakkoord op hoofdlijnen doe je als je elkaar vol vertrouwt.
Denk je dat er sprake is van volledig vertrouwen hier?
Niet echt, niet echt. Ik bedoel, alles van de afgelopen weken wijst er nou niet op dat deze partijen elkaar diep in de ogen hebben gekeken en hebben gezegd, ik vertrouw je totaal. Dat is het eerste waar ik naar ga zoeken.
Ja, met dus de kans dat er eigenlijk niet zo'n hele andere vorm gaat komen dan wat we gewend zijn.
We kunnen ons altijd totaal laten verrassen door Kim Putters, maar laat ik het zo zeggen, alles wijst nu op, in ieder geval dat we er scherp op moeten letten, wij als journalisten dus ook, wat nou het verschil is met een klassiek meerderheidskabinet. Ik moet veel denken aan de woorden die iedereen denk ik kan dromen, die vaak klonken bij de vorming van Rutte 4. Een nieuwe bestuurscultuur.
Ah, ja.
Dat was heel erg om het beeld te geven, het beeld te creëren van wij gaan het helemaal anders doen. Uiteindelijk is Rutte 4 ja, toch gewoon een klassiek kabinet geweest. Dus dat is een beetje hetgene waarmee ik het nu vergelijk met alles wat we nu weten.
Ja. En wat gaat er dan nu gebeuren, nu het verslag er ligt?
Vandaag komt dus het eindverslag van Putters. Nou, dan gaan we dus allemaal heel snel bladeren en lezen en analyseren en duiden. En dan, naar verwachting, begin volgende week gaat de Kamer erover debatteren in de Tweede Kamer. En dan besluit ook de Tweede Kamer wat de vervolgstappen worden. En het meest logische is dan dat die vier partijen onder leiding van een informateur over de inhoud gaan praten. Dus niet meer over de vorm, maar dan gaan ze het hebben over klimaat. Dan gaan ze het hebben over migratie, over woningbouw. Om dus tot een coalitieakkoord te komen.
Een informateur, en gaat dat Kim Putters zijn of iemand anders?
Geen idee nog. Ja, dat is een spannende vraag ook wel voor de komende dagen.
Dankjewel, Lemia.
Heel graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hooyer en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.